BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts.
Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van de AEX-factor. Met daarin alles over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. Bij mij te gast zijn Marco Groot, voormalig hoofd aandelen Rabobank International en tegenwoordig partner bij consultant 8 Days a Week. En Judith Sanders, beleggingsstratege bij ABN AMRO. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, Judith, we gaan het straks hebben over of en waarom vrouwen betere beleggers zijn dan mannen. Dus Marco, ja, ik verwacht van jou dat je het een beetje voor die mannen op gaat nemen. Tenminste, als dat nodig is. Nou, we gaan dat allemaal straks bespreken. We beginnen, zoals je van ons gewend bent, met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
Massive and mysterious, a global outage taking down Facebook around the world for hours.
The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
De gasprijzen, die gaan door het dak.
Gas prices are at record highs across the world, but the situation has especially become a problem in Europe.
Got late word in just the last hour from Elon Musk. He's pulling the trigger on a major decision. Musk says he's moving Tesla's headquarters from Silicon Valley to Austin.
Ja, de beurzen die braken afgelopen tijd het ene na het andere record. De AEX schoot zelfs nog even door die 800 punten grens. Maar dat feest dat lijkt nu wel een beetje voorbij, want we zien die gasprijzen exploderen. En die zorgde deze week ook voor een verkoopgolf op de beurzen. Donkerrode koersborden zagen we op de beurs. Marco, waar zijn die beleggers nou zo bang voor? Waar vrezen ze voor? Waarom staan die? Stonden die borden zo diep in het rood?
Ja, ik denk dat er twee factoren zijn. De ene is... We hebben allemaal een beetje hoogtevrees aan het einde van een heel goed jaar. En wat vrij uitzonderlijk is, dat de winnaars van vorig jaar ook de winnaars van dit jaar zijn. Dus de neiging om winst te nemen is dan veel groter. In combinatie met angst voor inflatie. Ja. En gas is slechts één component daarvan. Maar het is duidelijk dat inflatie toch echt wel een issue begint te worden. Zowel de Fed als de ECB hebben gezegd dat de inflatie of van dit moment transitory is. Ik vermoed het al een tijdje bij jouw collega Thomas in het programma gezegd. Ik denk dat inflatie structureel op een hoog niveau zal liggen.
Want de ECB en de Fed zeggen het is tijdelijk. Jij zegt nee, het is niet tijdelijk. Waarom niet? Want de Fed zegt bijvoorbeeld, nou, de dingen die we nu zien, als we bijvoorbeeld naar chiptekort ook kijken, dat zijn allemaal tijdelijke componenten. Die op den duur is dat weg. En dan zouden we inflatie zou ook weg hebben. Ja. Naar welke factoren kijk jij dan dat je toch zegt nee, dit is iets structureels?
Het is mijn mening dat het weer is volatieler. Dus oogsten worden moeilijker, waardoor ingrediënten voor voedsel duurder worden. Internationaal hebben we wat meer last van geopolitieke spanningen, waardoor leveringen wat moeilijker worden. Containerprijzen blijven hoog. Containers staan nog steeds aan de verkeerde kant van de oceaan. Er zijn zoveel factoren die ervoor zorgen dat alle ERP-systemen die ieder proces helemaal strak heeft getrokken, niet kan omgaan met volatiliteit. Dus ja. In één zijn er heel veel redenen om volatiliteit te verwachten. Dingen die we eigenlijk al een beetje hadden kunnen zien aankomen. En in één zegt de Fed en de ECB, ja, maar dit is transitory, corona gerelateerd. Ja. Een aantal dingen daarvan zijn niet transitory. Huizenprijzen gaan echt niet heel hard naar beneden. Energieprijzen zullen wat hoger blijven. Dat pakje koekjes, dat is in prijs gestegen, gaat nooit meer naar beneden. Er zijn heel veel inflatiecomponenten die structureel zijn op dit ogenblik.
Ja, Judith, ben je het daarmee eens? Of sta je toch meer aan de kant van de centrale bank?
Ik onderschrijf wat jij vertelt. Er zijn natuurlijk wel een aantal zaken die van invloed zijn, die ervoor hebben gezorgd dat die inflatie nu voor ons opgelopen is. Zeker als je vergelijkingsbasis maakt na een jaar geleden. Dan is het heel hard opgelopen zelfs. Wij denken toch wel dat het een tijdelijk fenomeen is. Zeker als we kijken naar bijvoorbeeld opgelopen prijzen voor gas. Want het nieuws wordt er door gedomineerd. Maar ik vraag me af of dat nou hetgeen is wat die beurzen zo in beweging zet.
Het is een combinatie. Hè? Want beleggers hebben wel meer problemen aan hun hoofd op dit moment. Die centrale banken die de monetaire steun misschien sneller dan verwachten afbouwen. Inflatie die oploopt. Hoge olieprijs. Chiptekorten. Dus zo kunnen we even doorgaan. Het is een combinatie van heel veel dingen die er in ieder geval voor zorgt.
Op dit moment.
Dat die beurzen omlaag gaan.
Dat er inderdaad zorgen zijn. En zeker als je dat dan even terugkijkt naar een jaar, anderhalf jaar geleden. Toen we net in maart keihard onderuit gingen, we in lockdown gingen, de recessie een feit was en het herstel en het tempo waarin het is heeft plaatsgevonden, ja, dat is enorm. Dus dat een belegger wat nerveus wordt op dit moment, dat we dat zien toenemen, dat is denk ik heel erg logisch. Als we gewoon kijken naar het economisch groeipad, dan is dat nog steeds boven de trend. En verwachten wij ook dat het door gaat zetten. En denken we ook dus dat een stapje terug op de beurs misschien een hele logische reactie is. Maar ook weer een mooie kans is om misschien wel eens weer wat aan te kopen.
Ja, maar je ziet het dus wel op de iets langere termijn dat die lijn omhoog, dat die wel weer doorzet.
Wij zijn nog steeds positief op aandelen. Nog steeds ook overwogen op aandelen. En ja, kiezen voor risicohoudend kapitaal. Ja.
We zagen die beurzen deze week ook alweer een beetje aantrekken. Want we zagen een daling redelijk aan het begin van de week. Kwam omdat die gasprijs even boven die 160 euro ook uitkwam. Dat noem ik dan even als directe aanleiding dat die beurzen toen zo omlaag gingen. Even later herstelde het best wel aardig ook weer. Had dat te maken met de sussende woorden vanuit Rusland?
Nee, maar er is zoveel geld beschikbaar. Dat is één. Dus iedere vermogensbeheerder, iedere private equity firm, die hebben geld tegen de dijk aan klotsen en het gutst eroverheen. Dat is één. En ten tweede, de ECB en de Fed kunnen zich geen hogere rente veroorloven. Dus we hebben een heel vreemd fenomeen. De inflatie is hoog. En de rente gaat niet heel veel harder omhoog. Dus er is heel weinig keuze als je kijkt naar welke assets je nu wil bezitten. Als jij spaargeld hebt, en ik heb het over hogere inflatie, dan heb ik het niet over 4, 5, 6%, maar niet die 2% waar de ECB en de Fed op sturen, maar 3, misschien 3,5%. En dan kan het ook een keer 2,5 zijn. En vergeet niet, de Fed heeft gezegd dat in de komende jaren het best acceptabel is als de inflatie een paar keer naar 5% gaat. Hè. Ja. Die hebben ze niet uit hun dikke duim gezogen. Er is een reden om dat te zeggen. Maar terug naar wat ik net zei, op het moment dat 1 januari met 3% inflatie, 1% vermogensbelasting en een paar basispunten negatieve rente, is jouw euro is in 96 cent waard. Dus je moet iets met je geld doen. Dan ga je randerende assets zoeken. Dus geen wonder dat mensen aan de ene kant bereid zijn om schuld op zich op te nemen. Want je schuld is dus ook nog maar 96 cent waard.
Ja.
En je asset, dus je huis of je aandelenportefeuille, die kan die waarde wel corrigeren. Dus het is logisch dat er geld naar titels als aandelen blijft terugvloeien.
Ja, je geeft aan dat beleggers dus een beetje naar de beurs geduwd worden, Marco. Maar tegelijkertijd schoten diezelfde beleggers ook in een soort van paniekstand toen die gasprijzen zo fors stegen. Dus kennelijk leeft niet bij iedereen die overtuiging dat de bomen tot in de hemel groeien en dat het alleen nog maar omhoog kan gaan.
Ja, ik denk dat het gewoon een stukje ook wel het sentiment is wat een rol speelt. Maar er waren natuurlijk ook wel een aantal factoren van de week die samenkwamen. Hè. Ook bijvoorbeeld het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Ja. Mogelijk dat de overheid weer stilgelegd wordt. Fijn, dat is dan weer even wat vooruitgeschoven. Ik denk dat we vaak te maken hebben met een combinatie van factoren die echt verschillend zijn van elkaar, maar die alles bij elkaar ervoor zorgen dan dat, ja, ze noemen het dan ook wel de fix, de angstindicator, die loopt dan wat op. Er is gewoon wat meer angst in de markt, wat meer bewegelijkheid in de markt. Maar wat jij ook net zegt, we gingen de week vrij goed in. We hebben een mindere dag gehad op woensdag.
Op woensdag, ja.
En dan heb je het over, wat was het, 750 punten. Ik pak even de AX, die we dan aantikt. En vervolgens staan we nu weer 7,77 richting de 7,80. Ja, het is een beweging. En eigenlijk als je verder terugkijkt, is die al begonnen begin september. Want we hebben het hoogste niveau ergens in augustus. En kijken we wat langer terug in het verleden, dan zien we dat september en oktober vaak maanden zijn die wat onrustiger zijn. Er zijn zelfs rapporten van...
De dagen worden korter, dus beleggers worden somberder.
Je zou bijna zeggen dat het geval is. Maar ja, nogmaals, wij zien het als een korte termijn ontwikkeling. De bewegelijkheid kan echt toenemen. Wellicht biedt het een kans op een slechte dag om eens een keer wat aandelen uit te breiden. Maar voor de wat langere periode zijn wij gewoon nog steeds positief.
Duidelijk, er gebeuren meer op de beurs. Facebook stond natuurlijk ook in de belangstelling om twee redenen. Want het was misschien wel een van de zwaarste stormen sinds het Cambridge Analytica schandaal voor Facebook deze week. Want de beurskoers die ging onderuit na die 6 uur lange storing. Nou, dat heeft iedereen denk ik wel gemerkt. Mm-hmm. Dat je WhatsApp, je Facebook en je Instagram even niet werkte. En tegelijkertijd kwam er ook keiharde beschuldigingen van Frances Hodgson. Dat is een oud-medewerker van Facebook. Nu dus een soort van klokkenluider die aan de bel trekt. Want volgens haar vindt Facebook winst belangrijker dan de veiligheid van zijn gebruikers.
Facebook has realized that
If they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they'll click on less ads, they'll make less money.
Het is de zoveelste beschuldiging aan het adres van Facebook. Judith, gaat dit nou het verschil maken?
Ik denk dat je daarmee de kern van het probleem voor Facebook in ieder geval aankaart. Hè. Ze staan continu in de media over hoe zij omgaan met privacy, hoe ze omgaan met de publicatie van content van leden, hoe zij daar die beschermen. En dat blijft elkaar opvolgen. Dat is waar zij mee te maken hebben. En ik denk dat het vanuit Facebook gewoon zaak is dat zij openheid van zaken geven over hoe zij werken. En ook natuurlijk duidelijk aangeven hoe zij daarmee omgaan en met content van gebruikers omgaan.
Nou ja, we zagen in reactie erop die beurskoers dalen. Maar is dit iets wat Facebook ook structureel raakt?
Als je vraagt wat voor impact heeft deze specifieke gebeurtenis of wat heeft deze specifieke storing gehad? Nou ja, ik denk dat die storing heel beperkt is. Het is 6 uur, 3 miljard gebruikers, die keren gewoon weer terug. En weet je.
Dus die dip die we zien, dat is niet echt te wijten aan die storing.
Dat zal ook niet een structureel gevolg hebben. Ik denk ook dat je moet gaan kijken naar de samenstelling van de klanten van Facebook. Hè. Misschien dat grote multinationals wat voorzichtiger worden. Hè, maar midden en wat grotere bedrijven, midden- en kleinbedrijf, maken nog heel veel gebruik van Facebook als
advertentie.
Je socials zijn zo belangrijk geworden in deze wereld. Facebook is in principe de grootste utilitybedrijf ter wereld. Hè. Zij kunnen 2,6. Het is inmiddels bijna 2,9 miljard mensen die op een van hun platformen is aangesloten. En hun business is traffic genereren en zorgen dat het sticky is. Dus het is ongelooflijk wat de span of reach is van dit bedrijf is. Dus je wil er als bedrijf aanwezig zijn en zichtbaar zijn. Dat betekent ook dat zij algoritmes hebben ontwikkeld die verkeer sturen.
Ja, dat is het verdienmodel van Facebook.
Daar zullen altijd mensen kritisch op zijn. Daarom, ik vind de vraagformulieren vind ik al heel moeilijk. En dat betekent dat op het moment dat verkeer gestuurd wordt en daar heel veel geld op verdiend wordt, dat er altijd hele kritische mensen zullen zijn.
Ja, maar dan kom ik toch even terug op die centrale vraag van hoeveel maakt het uiteindelijk uit? Hè? Facebook heeft een aantal boetes gekregen, maar verder kunnen ze toch redelijk ongestoord hun gang blijven gaan.
Er zal ook vanuit de maatschappij gewoon bepaalde druk komen dat er natuurlijk een soort van regulering, nog strengere regulering komt over hoe er met data omgegaan wordt. En dan heb je het over Facebook, maar je hebt het ook over Instagram. Zeg maar de kanalen voor het wat jongere publiek. En ook daarvan, ik ben een moeder. Ja. Ik heb kinderen die daar op wonen. En je wil natuurlijk, maar dat vanuit de maatschappij ga je wel ook drukken naar van wat mogen kinderen wel niet zien op zo'n kanaal. En daar zal gewoon een soort, noem het maar, interactie tussen bedrijven en maatschappij en toezichthouders moeten zijn.
Maar kan deze gebeurtenis dat in gang zetten? Is dit een beetje het tabaksmomentje? Hè? Want ook bij sigarettenproducenten, dat was geloof ik in de jaren 80, 90, toen waren er ook allerlei rapporten die toonden aan hoe schadelijk tabak is voor de gezondheid. Maar die rapporten die kwamen pas veel later aan het licht. Maar toen ze eenmaal aan het licht kwamen en bleek dat tabak schadelijk was, toen werd de hele industrie aan banden gelegd. Dus staat datzelfde Facebook nu te gebeuren?
Het is natuurlijk geen onbekend fenomeen. Het wordt steeds aangekaart. Dus of dit het moment is waarop het keert, weet ik niet. Maar het verrast niet meer, zal er wel aan bijdragen.
Het is groot en het is nieuw. Dus als iets nieuw is, dan moeten we vanuit de regelgeving bedenken hoe we hiermee om moeten gaan.
Ja, is dit nog steeds nieuw? Facebook is toch niet meer.
De manier waarop dit gaat is continu heel vernieuwend. Dus het is, jij zegt, je hebt kinderen, ik heb ook kinderen. Maar ik kwam maandagavond uit een restaurant lopen en ik had 22 appjes van die dag nog te beantwoorden. Ik kwam thuis en ik verdomme, ik moet iedereen gaan bellen, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is al wat voor beperkte impact het heeft op mijn leven, dit bedrijf. Kan je nagaan.
Dus het was een cadeautje toen het wel weer werkte.
Ik vond het hartstikke fijn.
We hebben het gewoon helemaal opgenomen in onze manier van communiceren. Ja. Het is niet meer bellen. Er ging al tweets rond van we gaan weer eens sms'en. Maar het heeft wel echt zijn plek in ons leven
dat
gevonden.
Dat werkt alleen wel nog.
Ja.
Dat werkt wel. Nou, moet ik zeggen, mijn sms-bundel heb ik de laatste jaren wel naar beneden bijgesteld. Ja. Moet niet te vaak gebeuren, want dan kom ik niet uit met mijn sms-punten op. Maar inderdaad, dan moet je teruggrijpen op oudere alternatieven. Dus
maar de ethiek rond dit issue is ongelooflijk complex.
Wat kun je doen om op te treden tegen Facebook? Want wat je ook ziet gebeuren, hè, we hebben het over WhatsApp, Instagram, Facebook. TikTok. Dat zijn ook diensten die steeds meer met elkaar verweven zijn. Dus het gaat vaak over opknippen van Facebook. Maar kun je zo'n
waar wil je tegen opknippen? Optreden?
Nou ja, tegen al dat soort schandalen. Hè? Desinformatie, allerlei haatopstuwende algoritmes, gemanipuleerde verkiezingen, privacy schandalen, machtsmisbruik. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Daar wil je tegen optreden. Maar hoe doe je dat?
Is het risico op of het feit dat het ook daadwerkelijk gebeurt? En als Facebook die data gebruikt, gebruiken ze die dan of misbruiken ze die dan? Het definiëren van die issues is nog helemaal niet rond. Doen ze iets fout of lopen we het risico dat ze iets fout doen? Dat zijn twee hele verschillende elementen. En het bedrijf is super succesvol. Ik bedoel, kijk waar we het net over hebben, hoe geïntegreerd het in ons leven is. En vooral voor de generatie waar wij de ouders van zijn. Ik denk dat ik dan maar. Voor hun is het echt een essentieel onderdeel van hun leven.
Ja, maar je zegt dus het is überhaupt de vraag of je wel op moet treden tegen Facebook.
Want ik denk dat het ook om transparantie gaat. Dat mensen gewoon goed kunnen terugvinden waar ze natuurlijk hun gegevens, hun data aan beschikbaar stellen. Daar zit misschien ook een deel van de oplossing.
Nou ja, en dat zijn ze nu dus precies niet. Want anders hoefden er geen tienduizenden pagina's aan interne documenten worden gelekt.
Ik denk dat het is. Maar en daarom, wat ik wilde zeggen is, het is heel belangrijk dat we van tevoren eerst bedenken of dat ze iets fouts doen, of dat het risico ontstaat dat ze iets fout gaan doen. Ja, dat zijn twee hele verschillende dingen.
De AEX-factor. Wesley Weerts.
Aangeschoven is collega Jelle Maasbach. Hallo, Jelle.
Hoi.
Ja, we gaan kijken naar volgende week. En dan begint het kwartaalseizoen. En wie trappen er dat kwartaalseizoen af?
Ja, voor mij als eco-nerd is dat wel heel fijn om naar te kijken. Financials, bank als JP Morgan, ook vermogensbeheerder BlackRock. Maar dat zijn bedrijf uit de Verenigde Staten. En laten we even heel chauvinistisch doen. Laten we kijken naar nieuws van eigen bodem. Dan komen de twee toppers, TomTom en Just Eat Takeaway. En de maaltijdbezorger die komt op woensdag. En de dag daarna komt navigatiemaker TomTom met de cijfers.
Ja, laten we daar dan ook op inzoomen. Waar ga je op letten? Waar ga je naar kijken?
Nou, eigenlijk naar allebei. Want voor allebei wordt het een spannend kwartaal. En dat komt eigenlijk door het vorige kwartaal. Want TomTom kwam toen met teleurstellende cijfers. Ze kwamen met een verlies en gelijk met een omzetwaarschuwing. Dat komt omdat CEO Godijn zei van ja, we leveren normaal gesproken heel veel aan de auto-industrie. Zoals je weet is de auto-industrie echt een grote klant van TomTom. Hè. Ze leveren al die mooie software, die navigatiesoftware aan autobouwers. Maar die autobouwers
die konden
auto's verkopen. Maar die kregen hem niet gemaakt omdat er een chiptekort was. Dus dat. Ze maakten dus verlies. Wat ik zei, omzetwaarschuwing. Benieuwd hoe het in dit kwartaal staat. Zal naar verwachting niet veel beter zijn. Ja, en dan eigenlijk Just Eat Takeaway.
Ja, maar die hebben geen klagen gehad de afgelopen tijd. Hè? Iedereen, nou ja, toen we de lockdown hadden, we gingen massaal online bestellen. Dus die hebben goede tijden gehad.
Nee, dat is natuurlijk altijd mooi met het kwartaalseizoen. Dan kijk je terug. Maar
we gaan vooruit kijken.
Heel benieuwd hoe we vooruit gaan kijken. Want ja, je zal het zelf ook al gemerkt hebben. We kunnen weer meer uit eten. Dus we gaan ook minder, als het goed is, maaltijden bestellen. En de vraag is of zij er ook last van zullen krijgen. Dus benieuwd hoe dat in de cijfers door gaat werken van Just Eat.
Nou, dat gaan we volgende week zien. En er is meer nieuws volgende week.
Ja, ik mag volgende week heb ik de eer om achter jouw microfoon te gaan staan. Dan mag ik het programma gaan presenteren. Dus heel veel zin om weer terug te zijn op zender bij BNR.
Daar kijk ik er ook naar uit.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts.
De beurs is een heus mannenbolwerk. Naar schatting is slechts een kwart van de particuliere beleggers vrouw. En tegelijkertijd wordt er ook wel eens heel zachtjes gefluisterd dat vrouwen toch de betere beleggers zijn dan mannen. Nou, of dat ook zo is, dat gaan we zo nog uitgebreid bespreken. Maar eerst moeten we denk ik proberen te verklaren hoe dat nou komt. Dat vrouwen toch wel huiverig misschien zijn om te gaan beleggen. Judith, daarvoor ben jij onder meer aangeschoven. Waarom is dat toch? Waarom zijn vrouwen huiverig om die beurs op te gaan?
Ja, nou ja, ik denk dat je een beetje terug moet kijken naar hoe vrouwen tegen geld in het algemeen aankijken. En ik vooropgesteld, ik ga niet generaliseren. Het zijn natuurlijk ook onderzoeken die ik aanhaal, ervaring vanuit mijzelf, wat ik heb meegemaakt in de jaren dat ik in de financiële wereld werkzaam ben. Maar als je gewoon met vrouwen praat over geld, dan kijken zij vaak op een andere manier tegen geld en vermogen aan dan mannen. Misschien heel simpel geformuleerd, voor vrouwen is het hebben van geld geen doel op zich. Het is een middel om doelen te bereiken. bereiken. Nou, als je dat in je achterhoofd neemt en je kijkt naar de manier waarop er gecommuniceerd wordt in de financiële wereld over beleggen, op een hele technische manier en vaak ook een hele spannende manier. Het wordt ook vaak wel een beetje geassocieerd met gokken. Ja. En dan noem je een aantal zaken die vrouwen vaak niet interessant vinden en eigenlijk zelfs een beetje afschrikwekkend vinden.
Maar vinden mannen dan geld verdienen belangrijker dan vrouwen? Is dat wat je zegt?
Nou, ik denk dat, dat mannen niet per definitie geld verdienen belangrijker vinden. Ze kijken gewoon anders naar hoe zij ermee omgaan. En daarin zit een stukje. Vrouwen zijn wellicht wat voorzichtiger met het geld. Hè. Ja. Ze willen het ook meer gebruiken om voor zichzelf, maar ook voor de mensen om zich heen. Dus ze hebben gewoon andere doelen met geld, lijkt het dan mannen.
Ja, willen ze het in die zin, hè? Want als het bijvoorbeeld gaat over allerlei technische begrippen en een beetje ook dat pronken van het geld. Ik kan me ook voorstellen dat vrouwen misschien, als ik in mijn eigen omgeving kijk, heel klein marktonderzoekje, daar zitten ook mannen die beleggen en die hebben eigenlijk helemaal geen echt beleggerservaring, maar die hebben 2 keer succesvol ergens in belegd. Die denken, nou, dat heb ik lekker gedaan. Nu ben ik een echte belegger. Ik kan me voorstellen dat vrouwen misschien veel meer in detail eigenlijk echt willen snappen wat ze doen. Ja. En dat ze ook veel minder snel geneigd zijn om dan die stap te zetten als ze het nog niet helemaal begrijpen hoe dat het beleggen werkt.
Ja, je slaat de spijker op zijn kop. Voordat vrouwen beginnen met beleggen, de tijd dat ze erover na gaan denken en daadwerkelijk gaan starten, die tijd daartussenin, die oriëntatiefase is vaak veel langer en ook veel grondiger. Ze willen veel meer weten over wat is beleggen. En dan is het niet zo van beleggen is kopen een aandeel. Nee, dan willen ze weten wat is een aandeel?
Ja.
En wat is het risico van een aandeel? En wat kan het mij opleveren?
Gaan ze dat aandeel ook helemaal uitpluizen?
Het wordt
dan? Van wat
werkelijk
is het voor bedrijf?
Letterlijk uitgeplozen. En dat hele beleggingstraject gaat op die manier.
Ja, dus we generaliseren toch nu een beetje. Maar goed, dat daar ook ontkomen natuurlijk niet aan.
Nee, je hebt het net over van als ik bij mannen 2 keer goed gedaan, ik kan het.
Ja.
Dus er is een recent onderzoek van de Nederlandse Bank geweest die aantoont dat vrouwen vaak wat minder zelfverzekerd zijn als het gaat om het nemen van financiële beslissingen.
Ja.
Dus het is niet gek.
Dat heeft ook te maken met die financiële geletterdheid, toch?
Dat
tenminste, volgens mij is dat het rapport waar je over hebt. Dus dat gaat dan over van hoe goed financieel geletterd zijn mannen.
Ja.
Hoe goed financieel geletterd zijn vrouwen. En vrouwen zijn minder financieel geletterd, maar dat heeft dus ook te
we
maken,
doen het minder.
Vrouwen, ja, en
we
vrouwen schatten zichzelf ook lager in. Ze kunnen meer dan ze denken.
Ze kunnen meer dan ze denken. En we doen het in principe minder. Je had het over 25%.
Ja.
Er zijn gewoon simpelweg minder vrouwen die beleggen. Het is niet opgenomen in ons gereedschapskistje van tools voor de toekomst, zeg maar. Dus dat is ook heel belangrijk dat wij in de financiële wereld, maar ook vanuit overheid en school en opleiding en educatie, dit mee gaan nemen. Dat het meer normaal wordt. Dat er meer uitleg gegeven wordt over wat beleggen is en wat het kan doen voor jou om je financiële doelen te bereiken. Ja.
De AEX-factor. Wesley Weerts.
Voordat we verder gaan, heb ik nog een tip aan alle werkgevers die willen weten hoe je je werknemers helpt met de overgang naar hybride werken. Luister naar de laatste aflevering van Out of Office. Dat is de podcastserie van Vodafone Business over hybride werken. Met in de laatste aflevering advies over wat voor soort leiderschap nou past bij dat hybride werken. Jurgen Rijman die spreekt met Mildred Hofkus van Bureau Hofkus. En wil je dat nou beluisteren? Zoek het dan op in je BNR-app of in je favoriete podcast-app. Bij mij nog altijd Marco Groot, voormalige hoofd aandelen Rabobank International en tegenwoordig partner bij consultant 8 Days a Week. En Judith Sanders nog altijd beleggingsstratege bij ABN AMRO. We hebben het dus over vrouwen en beleggen. Of ja, eigenlijk is het eerder vrouwen die niet beleggen. Want vrouwen beleggen dus minder dan mannen. We kwamen al voorzichtig tot de conclusie dat ook met voorzichtigheid te maken heeft. Als ik het even heel kort samenvat. Daardoor zijn ze minder actief in die beurswereld. Terwijl het voor vrouwen juist heel veel voordelen kan hebben als ze wel beleggen. Misschien nog wel meer dan mannen. En dat heeft ook te maken met het feit dat vrouwen vaker part-time werken. Daardoor ook gemiddeld een lager inkomen hebben. Ja, als je dan inkomen hebt uit beleggen, dan kan het een mooie aanvulling zijn. En dat kan je ook financieel onafhankelijker maken.
Ervan uitgaande dat het kan. Hè, laat dat voorop staan. Je moet natuurlijk geld hebben om te kunnen beginnen met beleggen. Geld wat over is, wat niet een bestemming heeft.
Je kunt kleine bedragen beleggen.
Je kan met kleinere bedragen beginnen. Maar even wat jij aankaart is heel belangrijk. Vaak als vrouwen een partner krijgen en er wordt een gezin gesticht, gaat er part-time werken. Nou, part-time werken heeft het gevolg dat je vaak minder verdient. Als je minder verdient, bouw je minder pensioen op. En vrouwen worden gemiddeld 5 jaar ouder dan hun partner van dezelfde dezelfde leeftijd. Oftewel, je moet langer doen met minder geld. Dus eigenlijk hebben ze alle baat erbij om in ieder geval te zorgen dat je je financiële situatie op orde hebt. En dat je werkt aan je financiële toekomst. Zodat je het leven kan blijven leiden wat je wil leiden. En natuurlijk ook je vaste lasten kan betalen. Dus dat is even kort waarom het zeker ook voor vrouwen heel belangrijk is om naar je financiële situatie te kijken. Je financiële onafhankelijkheid en je toekomst.
Ja, Marco, dan moet ik ook even naar jou. Want jij zit natuurlijk in dat mannenbolwerk. Is dit een herkenbaar beeld? Zijn vrouwen voorzichtiger?
Ja, ik wil op voorzichtigheid, dat is wel een beetje een punt. Hè. Er wordt vaak gezegd, vrouwen zijn voorzichtig.
Hoe moet ik het verwoorden?
Ik noem het liever dat vrouwen die doen goed hun huiswerk. Hè. Dus ze zijn niet per se voorzichtig of willen minder risico. Ze zijn niet risicomijdend. Nee, ze zijn risicobewust. Dus ja. Ze kijken heel goed, waar begin ik aan? Dat is, vind ik wel een nuance waard.
Ja, dan ga ik nu wel echt naar Marco. Marco, is dit iets wat je herkent?
Als ik terugkijk, ten eerste vind ik het überhaupt jammer dat deze hele discussie plaatsvindt, dat de vrouwen op een plek moeten zitten en mannen op een plek. Ik vind dat onzin. Mensen zijn mensen. En je moet mensen wegen naar competenties en niet naar kleur, komaf, geslacht. Boeit me allemaal echt helemaal niks. En ik denk ook dat het iets is van wat veel meer in mijn generatie speelt. Dus laten we zeggen 45, 50 plus, dan in de huidige generatie.
Ja, want zie je wel een kentering?
Ja, ik denk het wel. In het beleggen heb ik vooral veel te maken met particulieren en puissant rijke particulieren. Dus dat is familiekapitaal. Dat is veel oud geld. Geld van mensen die al langer geleden hun geld hebben verdiend. Dat zijn bijna allemaal mannen. En het zijn dan bijna allemaal blanke mannen. Maar ik heb midden jaren 90 een tijdje in een dealing room gewerkt in Londen. Daar was de diversiteit fenomenaal. En mijn ogen gingen echt open, want ik werkte eerst bij Barclay in Amsterdam in de dealing room. Dat waren alleen maar blanke mannen.
Ja, maar hoe kan dat dan, dat grote verschil dat je ziet?
Ja, I don't know. Toen kwam ik terug naar Nederland. Eerst bij een klein bedrijfje gewerkt, daarna bij Rabobank. Ik kwam bij Rabobank de dealing room inlopen. 175 mensen, denk ik. En destijds, dus hebben we het over 2005, 2006. Daar werkte één donkere meneer, twee vrouwen en 170 mannen.
Jullie, doet Nederland het slechter op dat gebied dan veel andere landen?
Nou ja, ik moet zeggen, ik heb hetzelfde ervaren. Ik zit sinds 1994 in het vak. En ik heb denk ik tot 2018 bijna alleen met mannen gewerkt. Ja. En de klanten die ik bediende, ik was ook portefeuille manager, waren voornamelijk de mannen het aanspreekpunt. En ik denk dat deze oproep, of in ieder geval dit onderwerp, gaat er natuurlijk om dat je eigenlijk wil dat iedereen weet hoe hij of zij er financieel voor staat. Dat is eigenlijk de boodschap die er is. En je ziet nu dat voornamelijk mannen meer met geld en financiën bezig zijn en vrouwen minder. En dat maakt ze kwetsbaar. En dat is gewoon zonde. Dat is een gemiste kans.
Maar zit er ook nog een verschil tussen die Nederlandse beleggerswereld gewoon in Nederland? Zijn vrouwen hier nog?
Nederland is klein.
Jouw ervaring.
Nederland is
maar
klein.
Ik weet niet of die representatief
mijn
is.
Mijn ervaring, maar die is in de institutionele wereld. Sorry om je te onderbreken, maar dan kan jij aanvullen vanuit jouw ervaring. Dus in de institutionele beleggerswereld, in Nederland kende ik maar één vrouw. En misschien, ik kende niet alle beleggers natuurlijk. En er was een mevrouw bij ING die aan de institutionele kant in portefeuillebeheer zat. In Londen was het denk ik een derde. Misschien wel de helft.
Ja, is dat geval dat Marco omschrijft, is dat uitzonderlijk? Of is dat inderdaad wel een beetje het beeld dat jij ook ziet, Judith?
Ik denk inderdaad, er is wel het nodige veranderd in de afgelopen jaren. Ik werk natuurlijk zelf bij ABN AMRO. En als ik kijk naar het team aandelen en obligatie-experts wat wij hebben, dan zie je toch wel dat er meer vrouwen zijn. Steeds meer vrouwen zijn. En wat wel opvallend is, dat de vrouwen die als aandelen-expert weer werkzaam zijn, vaak ook weer op het duurzaam beleggen vlak actief zijn.
Ja.
Dus, maar je ziet echt wel dat het steeds meer een mix van mannen en vrouwen en achtergronden gelukkig wordt. En dat maakt teams natuurlijk alleen maar sterker.
Ja.
Maar dan heb je het echt over de beleggingskant, hè, zeg maar, vanuit de branche. En waar we het hebben over beleggen en vrouwen, dan is het de andere kant van de tafel.
Ja, laten we daar onze pijlen dan ook even op richten. Op die particuliere beleggers. Hè, want bij bedrijven of in ieder geval beleggers die het professioneel doen, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, vrouwen lopen tegen een glazen plafond aan. En daardoor zitten ze minder in die beleggingswereld. Maar ja, particulieren, er wordt niemand een stroopbreed in de weg gelegd om een beleggersapp te installeren en aan beleggen te slaan. En die drempel die is net zo hoog of net zo laag voor mannen als vrouwen. Dus je hebt toch geen barrières, zou je zeggen?
Kijk, vanuit de financiële wereld is beleggen vaak op een vrij mannelijke manier benaderd. De communicatie is ook heel mannelijk. Het is vaak heel technisch. Het is vaak wordt ook nog beleggen wel geassocieerd met gokken. He, dus de manier waarop over beleggen gesproken en gecommuniceerd wordt, is een manier, zoals ik net ook aangaf, vrouwen kijken anders naar geld dan mannen, die dan niet aansluit bij de wensen en doelen zoals vrouwen die voor zich zien wat het geld voor hun moet doen. He, dus het is heel belangrijk dat vanuit de financiële wereld de manier van communiceren ook meer gericht wordt op wat vrouwen belangrijk vinden aan het omgaan met geld en het beleggen. Het is niet zo dat vrouwen per definitie niet geïnteresseerd zijn of niet willen. Ze associëren het met iets wat niet bij hun past. Als je dat gewoon vrouwen daarin meeneemt, dan zie je eigenlijk dat vrouwen heel geïnteresseerd zijn in beleggen en vaak ook hele goede beleggers zijn, om een paar even mee te pakken.
Nou ja, en misschien wel terecht, want zijn vrouwen betere beleggers dan mannen? Als we kijken naar bijvoorbeeld rendement.
Ja, kijk, er zijn onderzoeken die aantonen dat vrouwen gemiddeld gezien een hoger rendement behalen, maar er moet wel nuance bij. Waarom is dat? Het is niet omdat ze een beter vooruitziende blik hebben of een glazen bol hebben. Het heeft meer te maken met op het moment dat een vrouw gaat beleggen, dan is het plan wat zij heeft vaak, ja, noem het maar even, set in stone. Ze doet heel veel voorwerk in wat ga ik doen, hoe ga ik beleggen, hoe lang ga ik beleggen, welk risico wil ik daarbij nemen, wat is mijn doel, wanneer wil ik dat bereikt hebben. En dan komt er een invulling van een portefeuille die haar dan aanspreekt. En dan gaat ze heel consequent dat pad vervolgen.
Maar dan loop je ook wel het risico dat als jij zo lang bezig bent met vooronderzoek, dat je achter het net vist. Omdat als jij bijvoorbeeld op een daling wil kopen, ja, dat
aan maar dat is precies
gestegen.
Die mannelijke manier van beleggen.
Ja, maar daarom gooi ik hem er wel in. Ik ben me daar heel goed bewust van.
Weet je, ik ben een blanke man van 50 plus. Dus alles wat ik fout, alles wat ik hier zeg, wat kritisch is, kan als fout of chauvinistisch geïnterpreteerd worden. Dus
toch ben ik wel benieuwd
als je wil doen, succes. Weet je, ik denk dat er heel veel slechte beleggers zijn. En er zijn heel veel meer mannen dan vrouwen beleggers. Dus als we de hele slechte beleggers bij de mannen eraf halen en gewoon de mensen die goed hun voorwerk doen eruit halen, hè, dus eigenlijk de proef in aantallen gelijkstellen bij mannen als vrouwen, ja, dat het rendementsverschil niet heel groot zal zijn. En ik vind het jammer dat we nu op basis van seks mensen in een hokje stoppen. Want dat kunnen we ook op basis van cultuur doen. Weet je, ik weet niet hoe goed mensen die op een stijger werken kunnen beleggen. Misschien zitten daar wel mensen bij die heel goed kunnen aanvoelen hoe bepaalde industrieën bewegen.
Maar dit
alleen
is misschien wel een terecht punt.
Om het af te maken, die nooit in contact komen met het fenomeen beleggen en daardoor ook nooit de kans krijgen om te zien of ze daar iets mee kunnen.
Ja, het is misschien wel een terecht punt. Want Judith, wat maakt het uit dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen?
En we hebben het over natuurlijk beleggen mannen en vrouwen. We hebben het over het feit dat er veel minder vrouwen beleggen dan mannen. We hebben het over onderzoeken die aantonen dat vrouwen een ander beleggingsgedrag vertonen als groep. En dat zijn gemiddelde dan groepen mannen. Dus je hebt gewoon echt een vergelijk tussen twee groepen. En het enige wat leuk is om aan te geven, dat je bij vrouwen ziet dat ze vaak minder handelen, minder reageren op de waan van de dag. En met als gevolg dat ze minder kosten maken en daardoor dat beetje minder meer rendement maken.
Maar wat kunnen we er uiteindelijk mee?
Ik zei in het begin al, het heeft niet te maken met meer visie. Het heeft niet te maken met voorspellen. Het heeft ook helemaal niet te maken met de strijd tussen mannen en vrouwen. Het heeft te maken met het feit dat je met dit soort onderzoeken wil laten zien aan vrouwen, kijk, je kan het. Het is ook een generatiedingetje. De dames met wie ik vroeger in mijn rol als vermogensbeheerder sprak, dat waren 50, 60, 70, toen de tijd. En dan was de rolverdeling heel traditioneel thuis. Met wel als gevolg soms dat als een man kwam te overlijden, dat de mevrouw echt totaal niet wist wat er speelde binnen de financiën. En dat was gewoon buitengewoon verdrietig. Want als iets beter geïnformeerd was en zelf ook iets meer initiatief had genomen, hadden we dat kunnen voorkomen. Dus dat is jammer.
Ja.
Kijk je naar de jongere generaties. Ik geloof dat het aantal rekeningen wat in maart, april, mei vorig jaar bij de verschillende online brokers, maar ook bij de bank geopend werd. Ik geloof dat het 50-50 was. Dus die generatie die is veel meer bezig met financiële onafhankelijkheid en financieel welzijn en ook geïnteresseerd erin.
Ja, maar die rapporten die helpen dus om die vrouwen die twijfelen toch over de streep te trekken. Kunnen we nog iets anders met die resultaten? Hebben we er nog iets anders?
Nee,
aan?
Ja.
Kunnen mannen er iets van leren bijvoorbeeld?
Laten we vrouwen in mensen veranderen. Ik denk dat misschien.
Volgens mij kunnen we dat onderscheid wel maken. Ja, want dat doen die rapporten ook expliciet. Waar jij wel een terecht punt, denk ik, hebt, is uiteindelijk van wat maakt het uit of vrouwen beter beleggen dan mannen? Geef je ook aan. Heel weinig, maar trek die vrouwen.
Trek die vrouwen step. Plus, wat jij net heel terecht zegt, er zijn een heleboel slechte beleggers. Hè? Ja. Die te veel handelen, die te veel de waan van de dag volgen, die te veel kosten maken. En, ja. Maar daar hebben we het nu niet over. Hè? Ja. Daar zit ook een stukje educatie waar, denk ik, heel veel te bereiken is. Maar ja, ik vind wel heel belangrijk dat we in ieder geval eerst eens even die achterstand, hè, hier staan de mannen, hier staan de vrouwen met financiën en beleggen, laten we het gelijk trekken en daarna samen optrekken.
Ja, het gelijke niveau, daar is nu nog geen sprake van. We weten ook dat zonder risico geen rendement. Dus als je als vrouw wat vaker de kat uit de boom kijkt, loop je ook het risico dat je dat misschien iets te veel doet, waardoor je aan het eind van de rit helemaal niet die studiepot hebt opgebouwd voor je kinderen of die lekkere aanvulling op je pensioen hebt.
Ik denk dat niet hoeft te gebeuren. Kijk, en te voorzichtig, je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Je moet je huiswerk maken, je moet weten waar je in investeert.
Te voorzichtig genoeg, als je helemaal niet de beurs betreedt, ben je...
Nee, oké, maar dan heb je het over verschil tussen sparen en beleggen. Maar ik ga ervan uit dat op het moment dat je gaat beginnen met beleggen, dan moet je gewoon weten waar investeer ik in en wat zijn de instrumenten en welke mix van beleggingsinstrumenten past het best bij mijn doelstelling. Dat stukje huiswerk, dat moet je maken. Ja. Dus je moet gaan bepalen van hoeveel geld heb ik? Welk doel wil ik bereiken? Wanneer wil ik het bereikt hebben? Wat is mijn financiële risicoprofiel? Maar ook emotioneel. Hè? Hoe sta ik erin als het even wat minder gaat? En dat tezamen. Maar kom je tot een beleggingsmix die bij jou past? En dan zijn de meeste vrouwen niet voorzichtiger dan mannen. Dus dat profiel, dat als ze begrijpen waarom dat bij hen past, wat de voors en de tegens zijn en hoe de invulling is, dan zijn ze niet meer risicomijdend.
Nee, dat zit in het voortraject.
Dat zit in het voortraject. Dan zijn ze gewoon risicobewust. En dat is ook iets wat ik eigenlijk iedereen gun die gaat beleggen, mannen of vrouwen. Maak dat stukje huiswerk. Zorg dat je portefeuille bij jou past. En dan is het een kwestie van consequent blijven beleggen voor de wat langere termijn. En dan kan het studiepotje van je kind, of welk persoonlijk financieel doel je er ook aan koppelt. Hè? Dan is de kans dat je dat bereikt het grootst.
Ja, ik gooi me er net al even in, maar ik heb daar nog geen antwoord op gekregen. Als we kijken naar mannen, die doen het dan gemiddeld toch iets, ietsje slechter. Wat kunnen mannen leren van vrouwen?
Ja, wat kunnen mannen leren van vrouwen? Ik denk dat mannen kunnen leren van beleggers die consequent zijn en zich niet laten meeslepen door de waan van de dag. Want dat is wat we hebben het net aan het begin ook al even gehad over het feit dat die beurs misschien wel wat hoog nu staat, hè, of laag staat. En wat moet ik daar nu mee doen? En korte termijn verwachtingen die er zijn, hoe moet ik daarop inspelen? Ja, iedere dag gebeurt er heel veel op de beurs. En op iedere gebeurtenis zou je een beslissing kunnen koppelen. Kopen, verkopen, bijkopen, middelen, noem maar op. Als je dat gaat doen, loop je echt het risico dat je te veel kosten gaat maken en te veel achter de feiten aanloopt. En ik denk dat dat een hele belangrijke beleggingsles is. Dat kost gewoon te veel geld. En dat kost dus rendement. Je kan wel inspelen op ontwikkelingen, maar dat moeten niet de ontwikkelingen van iedere dag zijn. Dat is voor een particuliere belegger is dat eigenlijk niet te volgen en een kostbare zaak.
Marco, zie je dat inderdaad? Dat mannen misschien een beetje gretig te werk gaan als ze eenmaal aan het beleggen geslagen zijn?
Wat er over geschreven is, en het schijnt ook iets met testosteron te maken hebben.
Ja, dat heb ik ook over.
Wetenschappelijke onderzoeken die dat onderschrijven. Ik denk dat in het algemeen beleggen begint met: ik wil geen geld verliezen. Dus dat is stap 1. En de volgende stap is: ik wil een basisrendement maken. En de volgende stap is: ik wil een hybride stukje van mijn portefeuille inrichten in dividend en groei. En het volgende stukje is: ik wil iets wat geen dividend betaalt, maar wel heel hard groeit. Bijvoorbeeld Facebook. Hè?
Ja.
En het laatste stukje is: ik wil ook hele spannende dingen doen. En ik denk, als we dan blijven generaliseren, dat mannen eerder geneigd zijn om in dat hele wilde stukje wat bravoure te tonen. En daar actiever in zijn. En verbalen zijn over de successen. En minder verbaasd zijn over de dingen. Over de momenten waarop het misgaat. En ik denk dat je op die manier beleggingscategorieën in kan gaan delen. En misschien dat het dan het volgende in het onderzoek interessant is om te kijken welke mensen zich in welke categorie begeven.
Ja, dus eigenlijk is dit een oproep aan alle onderzoekers die hier onderzoek naar doen van breid dat onderzoeksgebied vooral ook uit.
Ik ben een cursus beleggen aan het schrijven. Ik heb net de cursus dividend beleggen geschreven samen met mensen van de Beleggers Academy. En vooralsnog is de interesse van mannen en vrouwen is meer gewogen naar vrouwen dan mannen.
Maar dat zit er misschien ook in het vooronderzoek.
Ja, zij willen heel graag learnings. Ja, absoluut.
Dus dat vind ik heel spannend voor volgend jaar.
Ga je toch een beetje plagen, nog één keer onderscheid maken. En het is iets dat Judith opgeworpen heeft. Want Judith, jij zei eerder deze uitzending van als vrouwen eenmaal aan het beleggen zijn, dan hebben ze eerder de neiging om duurzaam te beleggen. Valt dat nog te verklaren?
Ja, ook dat zijn weer onderzoeken die dat aantonen. Dat bij UBS, er is een recent onderzoek, dat 88% van de vrouwen belegt duurzaam. Ja. En dat heeft volgens dat onderzoek en wat ik ook ervaar wel ermee te maken dat de manier waarop vrouwen naar geld kijken, de manier hoe ze ermee omgaan, is vaak ook erg gericht op om ook hun omgeving, hè? De familie, het gezin, de toekomst. Dat is waar geld vaak voor dient, om dat veilig te stellen. Nou ja, en als je het hebt over duurzaamheid, heb je het ook over het veiligstellen van een toekomst. Het investeren in bedrijven die natuurlijk rekening houden met of het goed doen op het vlak van milieu, op sociale aspecten, ondernemersbestuur. Dus dat sluit op zich prima aan in het plaatje van de manier waarop vrouwen naar geld en financiën kijken en de manier ook waarop ze het gebruiken.
Ik beleg alleen maar duurzaam. Hè? Ik heb eerder gezegd dat beleggen in aandelen als Shell is stelen uit de spaarpot van je kinderen.
Misschien heb je dan een beetje toch de vrouwelijke eigenschappen.
Ja. Maar je ziet ook dat het niet alleen bij vrouwen zo is. Hè? Je ziet natuurlijk dat steeds meer beleggen mainstream wordt. Er is een kentering. Hè? Maar dit zijn gewoon onderzoeken die natuurlijk leuk ook zijn om aan te tonen en het idee te geven hoe de verdeling is. Maar gelukkig gaan steeds meer mensen duurzaam beleggen, dat is natuurlijk voor ons allen heel belangrijk.
Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter. Dank jullie wel, Marco Groot, voormalig hoofd aandelen Rabobank International, tegenwoordig partner bij consultant 8 Days a Week. En Judith Sanders, beleggingsstratege bij ABN AMRO. Ik hoop dat je volgende week vrijdag om 7 uur weer luistert naar een nieuwe aflevering op de radio of natuurlijk te beluisteren in je favoriete podcast-app. En heb je voor ons nou een gouden beleggingstip of een vraag aan ons panel, dan kun je die altijd stellen en naar ons mailen door die vraag te sturen naar axfactor@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.